Gemeente van onze Heer Jezus Christus, aanwezigen hier in de kerk en iedereen buiten het kerkgebouw die via de livestream of geluid met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanmorgen is dominee Luchthard uit onze buurgemeente Kamerik. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger proponent De Vreugde uit Amsterdam. Ook dan mag Gods woord opengaan en mogen we God en elkaar ontmoeten. Carina Rietveld en Wilco de Mol hopen op woensdag 9 juli te gaan trouwen en willen graag de zegen van God ontvangen op de weg die ze mogen gaan. De trouwdienst zal zijn in de Egenkerk in Papendrecht, in de gemeente waar zij ook lid van zullen worden. De dienst begint om 2:30. Aansluitend is er gelegenheid om te feliciteren na de dienst. Afgelopen woensdag 25 juni is geboren Boas Benjamin Jeroen van Egmond. Boas is zoon van Niels en Femke van Egmond Samson. Nieuw leven uit Gods hand ontvangen, waarvan we hem mogen danken en loven. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. De opbrengst van de zendingsbus is voor de laatste keer dit kwartaal voor het werk dat de familie Vogelaar in Indonesië doet ten bate van de kerk aldaar. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zal de Heere willen wij leven zullen. De voorzang deze morgen is vers 1 van Psalm 91 uit Weerklank. Hij die op Gods bescherming wacht, vindt bij de hoogste koning een schuilplaats waar hij overnacht. Deze psalm hebben de kinderen van de Julianenschool geleerd. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 45, het eerste en het tweede vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Het gaat vanmorgen in de preek ook over dat wij ook zelf brieven van Christus zijn. En het is de geest die door ons, door zijn gemeente heen schrijft en ons tot die brief maakt. Nou, daarover zingen we Psalm 45, het eerste en het tweede vers. gemeente stellen we ons ook vanmorgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. We lezen de geboden van de Heer vanuit Exodus 20 en zoals Jezus die samenvatte. En dan zingen we Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Nadat we ons leven gespiegeld hebben aan Gods goede geboden. De Heer sprak deze woorden. Hij zei, ik ben de Heer, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. En omdat ik de Heer uw God ben, daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik de Heer uw God, ik ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam misbruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En in rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen er eens een wetgeleerde bij de Heer Jezus kwam en hem vroeg wat het grootste gebod was, toen zei onze heiland, u zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat, ja, dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, dat is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Laten we dan nu ook bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere, eeuwige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, drieëne God, wij loven en prijzen uw naam. Want daartoe zijn we ook geroepen en u bent dat ook waard, Heere, dat wij u loven met heel ons hart. Dat wij u eren, ja, tot in eeuwigheid. Heere, want u bent zo groot. Zo vol van majesteit en heerlijkheid. Zo vol van liefde en genade en trouw. U, die zo hoog woont en zo diep naar beneden kijkt. En met mensen, nietige mensen, vergankelijke mensen, zondige mensen, om wilt gaan. Een redding zoekt, een behoud. O Heere, als we dat tot ons door laten dringen, dan, ja, dan worden we daar heel klein onder. Maar dan mag ons hart zich ook vullen van blijdschap en verwondering, dat u zo bent. Heere, dat u ons niet aan ons lot overlaat, dat u ons niet laat rondtobben in deze wereld, dat u niet tegen ons zegt, zoek het maar uit, maar probeer jezelf maar te redden. Maar dat u naar ons toe komt en alles al gedaan hebt, waardoor het mogelijk is dat wij zalig worden. Heere, wij prijzen uw grote naam. En dan belijden we u ook. Dat, ja, dat loven en dat prijzen waartoe wij geroepen zijn. Ja, dat we daar zo slapjes in kunnen zijn. Zo karig. Dat we daar zomaar ook, ja, dat we het zomaar ook kunnen laten zitten. Heer, als we kijken naar de week die achter ons ligt. Heer, hoeveel tijd hebben we dan besteed aan het loven en prijzen van u? Hoeveel aandacht hebben we dan gehad voor die allerhoogste roeping die u ons geeft, om uw naam hoog te houden in deze wereld? Heer, moeten we dan niet eerlijk belijden dat we veel meer met onszelf zijn bezig geweest, met de dingen van deze wereld, en dat we zo aan u voorbij hebben geleefd? Heer, we belijden het u als het ons ontbroken heeft aan het beantwoorden van ons doel. Als het ons ontbroken heeft ook aan liefde voor onze naasten. Heere, wij belijden aan u dat wij schuldig staan. En dat het werkelijk waar is dat we alleen maar uit genade alleen kunnen leven. Dat het anders niks zou worden met ons. Heer, en dan danken we u ook dat we hier weer mogen zijn, vanmorgen hier in uw huis, of met deze dienst verbonden via de livestream, dat we een nieuwe week die we vandaag begonnen zijn, dat we die week ook mogen beginnen met u, dat u ons weer op de juiste toonhoogte wilt brengen, dat u onze harten, onze gedachten wil richten op uw koninkrijk en op uw Zoon, de Heer Jezus. En dan bidden we, Heere, kom met uw geest ook vanmorgen in dit huis en vul ons ermee. Opdat we u zullen zien in uw glorie, in uw heerlijkheid. Opdat ons hart, ja, werkelijk ook op u gericht zal zijn. En we de weg van uw koninkrijk zullen zien. En ons daar voor het eerst of opnieuw weer toe zullen, we aan zullen wijden. Heere, we bidden u, kom zo over in het spreken, maar ook in het luisteren, dat we werkelijk uw stem zullen horen. Wilt u zo met uw geest deze kerk doorwaaien? Wees ook bij die eenzame plekjes thuis, of in het verzorgingshuis, of waar we dan ook zijn, misschien wel ver weg op vakantie. Heer, kom over en maak alles goed. We vragen u dat heel eerbiedig, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Ja, wij doen deze morgen de Bijbel open in een van de brieven van Paulus, de tweede Korintiërsbrief, 2 Korinthe 2, en dan beginnen we te lezen in vers 12 en dan lezen we door tot en met hoofdstuk 3 vers 6. We lezen een klein stukje uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. 2 Korinthe 2 vanaf vers 12 tot en met hoofdstuk 3 vers 6. En daar lezen wij 2 Korinthe 2 vanaf vers 12. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en daar een deur voor mij geopend was in de Heere, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. Beginnen we onszelf weer aan te bevelen, of hebben wij zoals sommigen aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dit is het woord van God. Zalig bent u, ben jij. Als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en daaruit en daarna leeft. Amen. Als tekst voor de prediking heb ik onderstreept vers 3 van 2 Korinthe 3... 2 Korinthe 3 vers 3, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Als tekst voor de verkondiging onder het thema, een brief van Jezus. Ik kijk even naar de kinderen in de kerk vanmorgen. Fijn dat ik ook kinderen zie zo tussen de grote mensen in. Het gaat vanochtend over een brief. Het gaat vanochtend over een brief. En niet over een brief die je krijgt of die je moet schrijven. Maar dat we met elkaar als gemeente een brief zijn. Een brief van de Heer Jezus. Die hij geschreven heeft. En die hij door de mensen om ons heen gelezen wordt. Dus we zijn een brief die door de mensen om ons heen gelezen wordt. Nou, dat is misschien een beetje moeilijk om dat te begrijpen, dat wij een brief zijn. Dat jij ook een letter bent. Of misschien wel zelfs wel een woord of een zin in die brief. Maar toch is het zo, want dat staat in de Bijbel. Ik ga er straks in de preek een paar dingen over zeggen, maar ik wil daar nu alvast proberen dat eenvoudig aan jullie uit te leggen. Wat is nou de bedoeling van een brief? Als je een brief schrijft, als iemand een brief schrijft, waarom doet die persoon dat dan? Nou, als iemand een liefdesbrief schrijft, dan schrijft die persoon een brief om tegen zijn geliefde te zeggen, ik hou van jou. En als jij een brief schrijft of een kaartje aan iemand die het moeilijk heeft, dan schrijf je die brief om daarmee met die ander mee te leven. Maar als iemand een brief schrijft, dan laat hij daarmee ook een beetje van zichzelf kennen. He, want als jij tegen iemand zegt, ik hou van jou, dan kan die ander dus ook weten van dat, nou, dat je dus liefde voor hem hebt. Dus je laat ook iets van jezelf kennen als je een brief schrijft. Wat je belangrijk vindt. Nou, zo gebruikt de Heer Jezus ons als gelovigen, ons als gemeente, ook om aan de wereld iets te laten zien van wat hij belangrijk vindt. En wat hij tegen de wereld wil zeggen. En zo zijn jullie hier in Wilnis ook een brief met elkaar, een brief van de Heer Jezus. Hier in het dorp. Als de mensen naar jullie kijken, als de mensen jullie lezen, dan kunnen ze aan jullie iets merken van wie Jezus is, als het goed is. En wie Jezus ook voor hen wil zijn. Hoe hij wil dat wij als mensen leven. Een brief van Jezus dus. Er zijn natuurlijk genoeg mensen in Wilnis die nooit in de Bijbel lezen. Die misschien helemaal geen Bijbel in huis hebben. Of als ze wel een Bijbel in huis hebben, maar nooit in die Bijbel lezen. Maar als ze dan naar de gelovigen in Wilnis kijken. De gemeente hier ook, in deze kerk. Dan is het toch als het ware dat ze toch iets van de Heer Jezus mogen zien. Dat zijn jullie als het ware de Bijbel die zij toch mogen lezen. Nou, dat ga ik in de preek verder uitleggen. Maar dan weet je al een beetje waar het vanmorgen over gaat. Voordat we gaan luisteren naar de preek gaan we nu zingen uit Psalm 40, het vierde en het vijfde vers. Psalm 40, vers 4 en 5. roepen gemeente van Christus. De Bijbel is een boek waarin heel vaak beelden worden gebruikt. Beelden die helpen om de betekenis of de bedoeling van bepaalde dingen beter te kunnen begrijpen. Nou, zo komen in de Bijbel ook allerlei beelden tegen voor de christelijke gemeente. Het bekendste beeld is wat dat betreft misschien wel het lichaam, het beeld van het lichaam. De gemeente als lichaam. De Heer Jezus is het hoofd van de gemeente. En de gemeente, zij staat dan voor de rest van het lichaam. En hoofd, Jezus, lichaam, gemeente, horen bij elkaar. Ieder lid van die gemeente is ook weer een lid, een lichaamsdeel, wat onmisbaar is binnen dat lichaam. De hand kan niet zonder het voet, zonder de voet, en het oog niet zonder het oor, enzovoort. Nou, zo worden in de Bijbel nog wel meer beelden gebruikt voor de christelijke gemeente. Ik kan nog een paar noemen, de gemeente als bruid van Christus. De gemeente als de kudde van de goede herder. De gemeente als het volk van God. Vanmorgen gaat het over de christelijke gemeente als een brief. Een brief van Jezus. En dat is een beeld dat misschien wat minder bekend is. De tekst die ik vanmorgen onderstreept heb, is ook de enige tekst in de Bijbel waarin we dit beeld tegenkomen. Het gaat in de Bijbel wel heel vaak over brieven. Zeker in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament bestaat notabene ook uit een heleboel brieven. Brieven van Paulus en van andere apostelen. Vaak heel speciaal gericht aan een bepaalde gemeente. Maar dat de gemeente zelf ook vergeleken wordt met een brief, dat komt dus niet zo heel vaak voor. Alleen in onze tekst, dus in 2 Korinthe 3 vers 3. Het is wel een heel mooi beeld. Een beeld waar we ook wel iets van kunnen leren, denk ik, als christelijke gemeente, ook u hier in Wilnis. Een beeld wat ons ook wel iets te zeggen heeft. Ik neem u en jou daar vanmorgen graag mee. Als eerste, hoe komt Paulus eigenlijk bij dit beeld? Nou, Paulus, de schrijver van de tweede brief aan de Korintiërs, Paulus is in deze brief bezig uit te leggen hoe hij zich tot de gemeente van Korinthe verhoudt. Die gemeente van Korinthe die is ontstaan toen Paulus jaren geleden voor het eerst het evangelie in Korinthe verkondigde. De prediking van Paulus heeft ertoe geleid dat er in Korinthe een christelijke gemeente geboren werd. Paulus heeft dus aan de wieg gestaan van die gemeente van Korinthe. Maar Paulus was een zendeling. Paulus bleef nooit ergens heel lang. Hij was na verloop van tijd weer verder gegaan. Om ook in andere plaatsen over de Heer Jezus te vertellen. De gemeente van Korinthe moest door de dienst van anderen verder opgebouwd worden. Zo waren er in Korinthe ook andere predikers gekomen. Predikers die soms ook heel veel indruk maakten. Predikers die soms ook allemaal nog, de dingen soms ook allemaal nog veel mooier konden zeggen dan Paulus. Waar Paulus maar een eenvoudig mannetje bij was. En dat hoeft op zich natuurlijk helemaal geen probleem te zijn, maar het was wel een probleem als men daardoor de boodschap van Paulus, die Paulus gebracht had, steeds meer ging vergeten. Of niet meer zo belangrijk vond. Als welsprekendheid belangrijker werd dan de inhoud van de prediking. En dat dreigde te gebeuren in Korinthe. Dat was zelfs al gebeurd. Dat welsprekendheid belangrijker werd dan de inhoud. En wat daar dan ook nog eens bij kwam, was dat de verkondiging van het evangelie, dat dat ook een verdienmodel was geworden. Want zo blijkt uit wat Paulus schrijft in het laatste vers van hoofdstuk 2. Er zijn er velen die handel drijven met het woord. Handel drijven met het woord van God. Wat is dat? Nou, dat je er geld mee probeert te verdienen. En dat je er misschien zelfs wel rijk van probeert te worden, van het woord van God. De prediking daarvan. Dat je jezelf ervoor gaat laten betalen. En misschien zelfs wel heel goed voor gaat laten betalen. om een preek te houden. En hoe beter je dat dan kan doen, hoe meer je dan natuurlijk ook voor een preekbeurt kunt vragen. En wat gebeurt er dan? Dan ga je de boodschap misschien ook wel een beetje aanpassen. Want de mensen moeten het dan natuurlijk wel mooi vinden, wat je zegt. Moeten ze dan natuurlijk wel aanspreken. He, want als de kerk vol zit, dan doe je het goed. Dan ben je een goede dominee. En dan word je vast ook wel vaker gevraagd. En dan is dat natuurlijk ook weer goed voor je eigen portemonnee. Maar dat bedoelt Paulus dus met handel drijven met het woord van God. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Het gebeurde helaas wel in Korinthe. En zo was er ook een soort cultuur ontstaan waarbij de ene prediker tegen de andere prediker werd afgewogen. En kwam je als dominee ook niet zomaar op de preekstoel. Ja, dan moest je echt wel wat in huis hebben. En dan niet per se op het gebied van rechtzinnigheid. Als je het maar goed kon brengen, dat was veel belangrijker. En als je dan een paar aanbevelingsbrieven bij je had, dan kon dat heel erg helpen. Aanbevelingsbrieven. Tegenwoordig heb je likes nodig of views om aandacht te krijgen. Het is niet of je boodschap wel klopt. Dat is niet zo belangrijk, maar veel belangrijker is hoe vaak andere mensen je filmpjes of je berichtjes delen met elkaar. In de Bijbel, in de tijd van de Bijbel had je dat natuurlijk nog niet. In de tijd van het Nieuwe Testament werkte men met brieven. Als je ergens een poosje gewerkt had als prediker en als je dan weer ergens anders naartoe ging, dan vroeg je om een brief van de kerkraad waarin stond dat je het goed had gedaan. En met zo'n brief kon je dan weer bij een andere gemeente aankloppen. Je moest dus zorgen dat je zoveel mogelijk van die brieven had. Want hoe meer brieven, hoe meer aanbevelingsbrieven, hoe groter de kans dat je gevraagd werd. En hoe hoger het tarief ook was wat je vragen kon natuurlijk. Nou, daar moest Paulus dus helemaal niks van hebben. Van die cultuur van aanbevelingsbrieven en zoveel mogelijk van die brieven kunnen overhandigen. Ik heb helemaal geen aanbevelingsbrieven nodig, schrijft hij. Ik heb het woord van God altijd in oprechtheid gebracht. Ik hoef er ook helemaal niks mee te verdienen. Ik geef alleen maar door wat ik van Gods wegen door moet geven, wat mijn zender mij opdraagt. En jullie, schrijft hij dan, jullie zelf zijn mijn brief. En want het feit dat jullie levens zo veranderd zijn, dat jullie tot geloof gekomen zijn en nu met elkaar een christelijke gemeente vormen, is dat dan niet meer dan genoeg bewijs dat God door mijn prediking ook echt onder jullie heeft gewerkt? Ik hoef mezelf toch niet meer bij jullie aan te bevelen. Als mijn prediking niet zou deugen, als mijn bediening toch eigenlijk maar een beetje onder de maat zou zijn, dan had dat toch nooit zulke grote gevolgen kunnen hebben gehad in jullie levens. Dan waren jullie toch nooit de gemeente geweest die jullie nu zijn. Een gemeente die notabene herkend wordt als een gemeente van Christus. Paulus verwijst dus eigenlijk naar de vrucht van zijn prediking. Die is er toch in Korinthe? Zo duidelijk. Waarom zijn ze dan toch zo gecharmeerd van die rondtrekkende commerciële dominees, die het allemaal misschien wel mooi kunnen brengen en ook prachtige aanbevelingsbrieven hebben, maar die toch lang niet altijd het zuivere evangelie brengen? Waarom zouden ze misschien zelfs wel meer waarde hechten aan hun prediking dan aan de eenvoudige boodschap die Paulus gebracht heeft? Een boodschap die misschien juist niet altijd goed in het gehoor lag en soms misschien ook wel eens pijn deed, maar waarbij ze toch wel hadden ervaren dat de Heilige Geest erin meekwam. De Heilige Geest die zo krachtig had gewerkt, juist onder de bediening van Paulus. En in dit verband begint hij dan ook over de gemeente van Korinthe als een brief van Christus. En dan gaat hij eigenlijk nog even door met dat beeld van die brief. En gaat hij een beetje spelen met dat beeld. En wat aan de ene kant zegt hij dus, jullie zijn onze brief, mijn aanbevelingsbrief. Maar aan de andere kant zegt hij dan ook, jullie zijn een brief van Christus. daarmee bedoelt hij die brief die jullie met elkaar zijn, die is door de Heere Jezus zelf geschreven, door zijn geest. Jullie zijn een aanbevelingsbrief in zijn handschrift, een aanbevelingsbrief die zijn stempel draagt. En daarmee zijn ze als brief veel meer dan alleen maar een aanbevelingsbrief voor Paulus. Want als ze een brief van Christus zijn, door zijn geest geschreven, dan gaat er ook een getuigenis van hen uit. Dan zijn ze er ook een bewijs van dat de Heer Jezus leeft. En dan moet je aan hen toch ook wel iets kunnen merken van wie hij is en van wat zijn boodschap is voor deze wereld. Een brief van Christus zijn betekent dat er ook iets van de afzender van die brief aan je te merken valt, als andere mensen je lezen. Dat je als het ware zijn geest ademt. Nou, dat zegt Paulus nu dus over de gemeente van Korinthe. Zo spreekt hij hen aan dat ze dat zijn, een brief van Christus. En dat gaat best ver. Zeker ook omdat er best ook wel een paar dingen waren die helemaal niet deugden daar in die gemeente van Korinthe. Ik gaf er net al een voorbeeld van hoe ze hun voorkeuren hebben voor hun dominees. Maar als je de rest van de brief leest, hè, die tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, en ook de eerste brief trouwens, dan blijkt er nog veel meer, dat er nog veel meer was op die gemeente aan te merken. Het was echt geen ideale gemeente, die gemeente van Korinthe. Niet direct een gemeente die je als voorbeeld zou kiezen, zo van, nou, zo moet je nou gemeente zijn, zoals ze dat in Korinthe doen. En toch dus een brief van Christus. Een brief waarin je iets van hem kunt proeven, iets van zijn geest, als je haar leest, als je goed naar haar kijkt. Hoe is dat nou mogelijk? En kan dit ook van u als gemeente gezegd worden? En waar het om gaat is dat de Heilige Geest, ondanks alles, zijn sporen getrokken heeft daar in Korinthe. Dat is onmiskenbaar, want er zijn echt mensen veranderd daar in Korinthe. Mensen die eerst helemaal zonder God leefden, of die juist helemaal vast zaten in een godsdienst van wetten en regels, zonder dat ze echt liefde ervaarden en vreugde in God. Maar toen Paulus over de Heer Jezus was komen vertellen, was er wat met die mensen gebeurd? Waren ze de leegte van hun leven gaan inzien? Waren ze tot ontdekking gekomen dat ze eigenlijk gewoon slaven waren? Waren hun ogen open gegaan voor de blijde boodschap van het evangelie? De Heere zelf had hen met zijn Heilige Geest aangeraakt. En daardoor konden ze ook niet meer om hem heen. Hadden ze zich in geloof aan hem overgegeven. Was er in hun hart een verlangen gegroeid om te leven naar zijn wil. Dat verlangen wat hij zelf door zijn Heilige Geest in hun hart had gelegd. Die verandering die was zichtbaar. Die kon je aanwijzen. Ondanks alles wat er ook niet goed was in die gemeente van Korinthe. Maar toch, als je goed keek, dan zag je het toch. Dat de mensen anders waren geworden. Dat hun leven een ander doel had gekregen, een andere richting. Ze leefden nog wel midden in de wereld, maar toch lieten ze zich niet zomaar meer leiden door wat in deze wereld belangrijk is. Ze deden bijvoorbeeld niet meer mee aan de offermaaltijden en de feesten in de tempels. Ze waren ook niet meer zo bezig met hun eigen prestige of met het verkrijgen van zoveel mogelijk macht of rijkdom. Ze gingen een gemeenschap met elkaar vormen, waarbij heel andere dingen belangrijk werden. Delen, elkaar helpen, omzien naar elkaar. Ja, het was alsof ze burgers waren geworden van een ander koninkrijk. Een veel beter koninkrijk, waar er heel andere wetten en regels gelden dan in de koninkrijken van deze wereld. Nou, zo waren de gelovigen in Korinthe openbaar geworden als brief van Christus. Er was wat met hen gebeurd. Ze waren anders geworden. Je kon hen dan merken dat het echt was wat ze geloofden. En dat hun leven daarom ook steeds meer ging stempelen. Dat hadden ze niet van zichzelf, Dat was de Heilige Geest die dat in hen bewerkte. De Geest van Christus die hen van binnenuit veranderde. En die de wetten van Gods Koninkrijk als het ware in hun hart schreef. Zodat ze eigenlijk als vanzelf ook een beetje op de Heer Jezus gingen lijken. Dat je gewoon iets van de Heer Jezus zelf in hen kon herkennen als je goed naar hen keek. Ook al was er nog steeds heel veel wat helemaal niet op de Heer Jezus leek. Maar toch, er was wel wat met die gelovigen in Korinthe aan de hand. Er was echt iets met hen gebeurd. Daar kon je niet omheen. En wat kunnen wij daar dan nou van leren vandaag? Ook hier in Wilnis. Nou, in de eerste plaats, dat een brief blijkbaar niet af hoeft te zijn om toch een brief van Christus te kunnen zijn. De brief hoeft niet af te zijn om toch een brief van Christus te kunnen zijn. En ik vind dat een enorme bemoediging. Als ik me afvraag of wij vandaag als christelijke gemeente, of dat nou in Kamerik is of hier in Wilnis, ook echt zichtbaar zijn als brief van Christus. Dan kun je natuurlijk heel snel denken, nou, dat kan dan wel eens heel erg tegenvallen. En wat is er ook op u als gemeente wellicht ook niet heel veel aan te merken. Ik denk dat je er niet veel moeite voor hoeft te doen. He, om iemand te vinden die je kan vertellen dat het allemaal niet deugt, he, hier in die gemeente, die christelijke gemeente hier in Wilnis. Dat er geen goed getuigenis van u uitgaat over de Heer Jezus. He, want die ouderling die heeft toen eens gezegd, kijk eens wat die mensen bij jullie in de kerk door de week allemaal uitspoken. Zijn dat nou christenen? En vaak heeft iemand nog gelijk ook. Gebeuren er ook onder ons nog zoveel dingen die helemaal niet mogen gebeuren. Waarmee we de naam van Christus tekort doen. Ja, zelfs bezoedelen. Laten we daar niet makkelijk over denken, want dat is erg. Hè? Dat is ons tot schande. Maar er is ook een andere kant. Want is er dan helemaal niks aan u te merken, kun je dan helemaal nergens sporen van de Heilige Geest aanwijzen als je naar de gemeente kijkt? Dat is toch ook niet waar? Daar geloof ik helemaal niks van. Want ook onder u zijn er vast en zeker mensen die veranderd zijn. Die vroeger een heel ander leven kenden dan nu. Misschien bent u zelf ook wel zo iemand. Er waren tijden in je leven dat het dienen van de Heer je echt helemaal niks boeide. Maar op een bepaald moment is dat toch anders geworden. Heel plotseling misschien, hè, dat je geraakt werd door een woord van God. Maar misschien is het ook wel heel geleidelijk gegaan, zo de jaren door. Dat je langzaam maar zeker bent gaan ontdekken wie de Heer Jezus is. En hoe belangrijk het is dat je hem volgt in je leven. Dat je hem steeds liever hebt gekregen. Misschien zijn die mensen er nog wel het meest, ook onder u. Dat je hem gaandeweg steeds meer van hem bent gaan houden. Als je kijkt hoe het nu is, en hoe het misschien 30 jaar geleden was, als je al een beetje op leeftijd bent, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat hebt u niet van uzelf. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan bent u net zo goed een brief van Christus. Want anderen die zien dat toch ook. Dat er hier wat gebeurt. Het feit dat er elke zondag hier een gemeente samenkomt. Dat er ieder jaar wellicht ook in Wilnis jonge mensen zijn die belijdenis doen. Daar gaat wat van uit. En dat alleen al maakt de gemeente tot een getuigenis in deze wereld. Ondanks alles ook wat er niet deugt. Dat mogen we zien als bemoediging. De brief is misschien nog wel lang niet af. Maar toch, u bent het wel. En ook vandaag voegt de Heilige Geest nog steeds nieuwe woorden en zinnen aan die brief toe. Dat mogen we geloven. En als je dan ook goed kijkt en goed luistert, dan merk je dat ook. Een bemoediging dus. De Heilige Geest, hij trekt zijn sporen. Maar laat het dan ook een aanmoediging zijn. Laten we ons dan ook naar uitstrekken. Om als brief van Christus dan ook echt een leesbare brief te zijn. Want het maakt nogal wat uit hoe je er als brief uitziet. Een brief in een smerige envelop. Een brief die helemaal gekreukeld is of zelfs gescheurd. Die maakt een heel andere indruk dan een brief in een schone envelop op mooi en strak papier. Soms kan een brief zelfs zo verfrommeld of beschadigd zijn dat je niet eens de moeite meer neemt om hem te lezen. Dat mag met een brief van Christus in deze wereld natuurlijk niet gebeuren. Daarom is het belangrijk dat u zelf als gemeente ook laat blijven, dat u zelf ook laat vormen en kneden door de Heilige Geest. Dat u dat blijft gebeuren. De Heilige Geest die werkt onder de bediening van het woord van God. En die zo uw hart vult met de Heer Jezus, telkens weer opnieuw, ook steeds meer en steeds dieper. Die Heilige Geest die ook de wetten van Gods Koninkrijk in ons hart legt, dat we die wetten ook lief krijgen. Dat die ons leven ook steeds meer gaan bepalen, zodat we ook echt een mooie brief worden. Een mooie brief, een brief die ook echt opvalt, die mensen om ons heen ook graag willen lezen. We kunnen dat niet zelf maken, maar we mogen ons er wel naar uitstrekken. Dat we de Heer erom vragen dat we er dan ook echt in groeien zullen. In een leven waar dan ook echt een getuigenis van uitgaat. Dat andere mensen dan ook echt iets van de Heer Jezus zullen gaan herkennen. Daar mogen we om vragen. Maar jezelf er naar uitstrekken, dat betekent ook dat je jezelf er dan ook wel echt voor openstelt. Dat je dan ook wel bereid bent om het te leren. Dat je dan ook wel wil veranderen. En waar gaat het dan om? Maar dat we het afleren om alleen maar met onszelf bezig te zijn. Met wat wij belangrijk vinden. Dat we het afleren om te denken dat we beter weten dan een ander. Liefde, dat is dan misschien wel het belangrijkste woord dat ons leven gaat bepalen. Liefde voor de Heere. Maar daarom ook liefde voor elkaar. Zie hoe lief ze elkaar hebben. Dat werd door anderen opgemerkt in de tijd van het Nieuwe Testament en de tijd van de vroege kerk. Zie hoe lief ze elkaar hebben. Nou, is dat ook iets wat over u als gemeente gezegd kan worden? Of staat u meer bekend als ruziezoekers? Als mensen die langs elkaar heen leven? Die geen boodschap hebben aan de ander? Als die ander niet in ons straatje past? En liefde, dat is de kern van de vrucht van de Heilige Geest. Zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad, zo leren we van hem ook om elkaar lief te hebben en te dienen. En dan blijft het ook niet beperkt binnen de grenzen van de gemeente, maar dan stroomt die liefde ook naar buiten. Dan willen we die liefde ook delen met anderen, die liefde nog niet kennen. Liefde, hè, dat is de kern van de vrucht van de Heilige Geest. Maar daar hoort dan ook andere woorden bij, daaromheen, blijdschap. Vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof en zachtmoedigheid en ook zelfbeheersing. Dat hoort er allemaal bij die vrucht van de Heilige Geest. Dat is nou waar de Heer Jezus ons in is voorgegaan. Wat de Heilige Geest ons nu ook leren wil. Hij schrijft deze woorden in ons hart en hij blaast er ook in. He, zodat het geen dode woorden blijven in ons hart, maar zodat ze ook gaan leven. En zo maakt hij ons dan ook steeds meer tot een leesbare brief van Christus. En het is waar, we kunnen daar nog veel meer in groeien. Maar het begint natuurlijk wel met de vraag, willen we dat dan ook? Staan we dan ook voor open? Is dat dan ook ons gebed? Is dat dan ook wat u zoekt met elkaar? En waar u elkaar ook in aanmoedigt? Waar liefde woont. En waar al die andere dingen in meekomen, hè, in die liefde, hè, die blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid enzovoort. Waar dat woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Dat heeft niet alleen betrekking op onszelf, die zegen. En dat leven, want anderen, zij worden daar dan in meegenomen. Zij zien die liefde ook. Zij kunnen die liefde dan ook leren kennen. En kunnen er dan ook in gaan delen. En zo wordt die brief van Jezus, ook hier in Wilnis, steeds langer en langer. Amen. We antwoorden met die psalm waar ik ook mee eindigde. Psalm 133, alle drie de coupletten. Psalm 133, 1, 2 en 3. Gemeente, wij gaan erover tot de dienst der gebeden. Ook het gebed met en voor elkaar en voor de wereld mag een belangrijke plaats innemen, ook in de eredienst. En ik kreeg van de kerkraad een hele lijst met aandachtspunten voor de voorbeden en ik lees u maar voor wat ik meekreeg. We danken met Gep en Piet en Nel Kool, die afgelopen dinsdag 55 jaar getrouwd waren. Hij heeft hen gezegend met kinderen en kleinkinderen, voorzien in alles wat nodig is en gedragen in alle omstandigheden. We bidden voor hen nu de krachten van Gert afnemen. We danken voor de geboorte van Boas van Egmond. Leven is gespaard en ontvangen. We bidden voor de ouders Niels en Femke om Gods leiding en zegen bij de opvoeding. En denken hierin ook aan betrokken grootouders en overgrootouders. We bidden voor het bruidspaar Abel van Kreuningen en Sarah van de Ruitenbeek, die komende donderdag in het huwelijk hopen te treden en daarover Gods zegen vragen. De Heere geven hen een onvergetelijke dag met ouders, grootouders en verdere familie. We bidden voor broeder Jaap Meijer, die afgelopen week een hersenscan en PET-scan heeft gekregen. Deze week komen de uitslagen. We bidden om rust en vertrouwen voor hem, zijn vrouw Joke en hun kinderen. We bidden voor broeder Cor Boele, om Gods nabijheid in deze levensfase. We bidden ook om kracht voor Margriet, voor alle zorg die zij geeft. We bidden voor zuster Jolanda Bos, om kracht voor de chemokuur. We bidden voor zuster Kolp Molenaar, die revalidatie krijgt en dat ze een goede plaats mag krijgen in een verzorginghuis. We bidden ook om kracht voor haar man. We bidden voor zuster Kroesen van de Bent, die revalideert in Karijn Weddenstein te Woerden. We bidden voor zuster Immerseel Kroon, die weer thuis is na revalidatie, maar nog weinig kracht heeft. Ook zijn er nog anderen wiens naam niet genoemd worden. Mensen die wachten op onderzoek of uitslagen daarvan, of die langdurig ziek zijn. Maar ook voor degenen die psychische nood kennen, ook voor hen bidden we tot God om licht in hun leven. Gebedspunten vanuit Mataring, Kenia, van pastor Daniel, die het volgende aangeeft. Afgelopen week waren er demonstraties tegen de regering in bijna al onze grote steden in het hele land. Bid met ons mee voor vrede en stabiliteit in ons land, Kenia. Het is vakantietijd in Kenia voor de studenten. Vergeet ook hen niet in de gebeden. En bid mee voor een succesvolle instroom van nieuwe studenten. Wilma College is op dit moment nieuwe studenten aan het inschrijven voor het trainingsprogramma. Ze bidden ook voor de kerk, wereldwijd, in het bijzonder in Kenia. Laat ons met elkaar danken en bidden. Heren, u bent de Heer van uw kerk. U bent het die uw gemeente samenbrengt en door uw geest ook leidt en voedt. Die uw sporen trekt en getrokken heeft, ook hier in Wilnis. Door alle weerbarstigheid heen en al onze gebrokenheid en al onze zondigheid heen. We danken u dat er ook hier een gemeente mag zijn naar uw naam genoemd. Dat er ook hier getuigenissen mogen zijn van hoe u in het leven van mensen hebt gewerkt. We danken u. Dat u dat doet en telkens weer doet en dat er zo ook een getuigenis van ons uit mag gaan. Heer, hoe bijzonder is het dat er hier nu al zoveel eeuwen een gemeente mag zijn. Als het mensenwerk zou zijn, dan was het al lang kapot geweest. Maar het is uw werk. Het was door al ons eigen stukwerk heen. En we danken u ervoor. Laat het ons ook als een bemoediging zijn. Ook als het niet altijd meevalt om juist in deze tijd ook gemeente van u te zijn. Als we ook om ons heen voelen hoe er aan ons getrokken wordt. Hoe ook de gure wind van de secularisatie ons ook zomaar te pakken kan nemen. Hoe er ook hier in deze gemeente ongetwijfeld ook voorbeelden zijn van, dat we moeten zeggen, het lijkt wel alsof het ons bij de handen afbreekt. Maar u gaat door. En Heer, we bidden u, blijf dat doen. In Jezus' naam. Maar dan mogen we ons ook uitstrekken om zelf ook een leesbare brief van u te zijn. Heere, dat we ook werkelijk een gemeente zullen zijn waar u vreugde aan beleeft en waar ook wat vanuit mag gaan. Dat we geen verfrommeld of verscheurde brief zijn, maar ook een mooie brief mogen zijn. Heere, we bidden u, help ons om dan ook te strijden tegen de zonde, tegen alles wat niet is naar uw geest en naar uw wil. We bidden u, wilt u zelf die liefde in ons hart aanvuren. Die liefde en dan ook de blijdschap en de zachtmoedigheid en het geduld met elkaar en de zelfbeheersing. Leer het ons om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Leer het ons om elkaars voeten te wassen en niet elkaars oren. Heer, zo dragen we elkaar aan u op en bidden we om de werking van uw geest, ook hier op deze plaats in uw koninkrijk. Bidden we of u ook een nieuwe herder en leraar wil geven aan deze gemeente. Heer, we danken u voor alle vreugde die er mag zijn. We danken met Gert en Piet en Elkool, zo langzame man en vrouw. Heer, en zoveel zegeningen ontvangen in hun leven. Heer, wilt u ze sterken en bemoedigen, ook als er zorgen zijn en de krachten van Gert afnemen. We danken u voor de geboorte van Boas. Heer, u hebt nieuw leven gegeven. U hebt het leven van moeder gespaard. We bidden voor Niels en Femke om uw wijsheid en uw zegen. Nu zij geroepen worden om hun zoon op te voeden bij uw woord. Heer, wilt u hen daarin ook uw weg wijzen. Vul ze met uw geest. We danken u voor het wonder wat u gaf. Heer, we bidden voor Abel en Sarah, als zij donderdag hopen te trouwen. U heeft hun leven samengevoegd. En ze hebben nu het verlangen om met elkaar ook hun levensreis te vervolgen. Ze verlangen ook naar dat u daarin meegaat met hen. Wilt u dat dan ook doen? Wilt u hen een vreugdevolle dag geven, donderdag, samen met alle die bij hen horen? Maar geef hen ook een liefdevol huwelijk. Een huwelijk vol van uw zegen. We bidden voor Jaap Meijer. Alle zorgen die er zijn en spanning over de uitslag die komt. We dragen hem op aan u. Geef hem rust en vertrouwen. Samen met zijn vrouw en hun gezin. We bidden voor Cor Boele. Wilt u bij hem zijn? Nu zijn krachten minder worden. Dat hij het zicht mag hebben op uw toekomst. Op uw koninkrijk. Dat het leven hem bereid is. We bidden voor Jolanda Bos. Moeizame weg. Een weg van chemokuur die ze moet gaan. Geef haar de kracht om toch elke keer weer dat te ondergaan. We bidden voor mevrouw Kolp. Geef dat er een plaatsje mag komen voor haar in een verzorgingshuis. Waar ze het goed mag hebben. Sterk haar. Dat bidden we ook voor mevrouw Kroeze. Zij beide moeten revalideren. Dat dat nog tot baat mag zijn. We bidden voor mevrouw Immerzeel. Nog zo zwak is. Ontfermt zich over haar. En schenk haar uw kracht. En we bidden voor alle zieken in de gemeente. Zij die andere moeite en zorgen hebben in hun leven. Bidden voor hen die psychisch lijden. Die zich eenzaam voelen. Die soms het leven niet meer overzien. Die misschien ook helemaal geen doel meer zien in hun leven. Heer, ontfermt u zich over ons allen. En sterk en bijzonder die kwetsbaren. Dat zij in uw kracht toch voort kunnen gaan. We bidden voor de kerk in Kenia. En bijzonder ook voor het Wilma College, als er nieuwe studenten zijn die zich inschrijven. Geef dat er weer velen mogen zijn die het trainingsprogramma willen volgen. Heer, en dat zij zo ook dienstbaar mogen worden aan uw koninkrijk. Heer, gedenk de studenten als zij ook een tijdje vakantie hebben. Dat ze ook dan trouw zullen zijn aan u en aan uw woord. We bidden voor het land Kenia. Alle onrust die er is. Heer, geef vrede, stabiliteit. We bidden over heel de wereld. Als er zoveel spanningen zijn, zoveel vragen ook hoe het verder moet. Als geweld weer wat gestopt lijkt te zijn, maar spanningen toch niet weg zijn. En zomaar ook weer een nieuwe uitbarsting kan zijn, ook in het Midden-Oosten. Heer, we bidden u om vrede. Om liefde, om verdraagzaamheid. Gedenk al die mensen die lijden onder het geweld, wiens leven misschien ook wel verwoest is. Heer, ontfermt u zich. Waar wij geen antwoorden weten. Ontfermt u zich over het volk Israël. Wat zo vervolgd en zo gehaat wordt in deze wereld. Heer, breng ook uw volk terug tot de vrezen van uw naam. En wees zo, ook als een beschermende wacht, ook om uw volk heen. Vervul uw belofte aan Israël gedaan. Heer, we bidden u voor het dorp Wilnis, dat deze gemeente ook een getuigenis, dat er ook een getuigenis van uit mag gaan, ook naar het dorp toe. Dat ook hier in Wilnis werken. En ja, ook ontvankelijkheid geven voor uw woord en voor uw geest. En nieuwe mensen ook toedoen aan uw gemeente. Bedank u voor wat u gaf aan deze dienst. Vergeef wat niet goed is geweest. Wilt u bij ons blijven op de rest van deze dag? Breng ons als het kan vanavond weer terug hier in uw huis en zegen ook dan de dienst van het woord. En maak alles goed tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. U mag uw liefdegaven nog geven voor het kerkbeheer en voor de diaconie. Als u thuis bent, mag u ook uw gaven thuis overmaken. En dan zingen we na de collecte lied 455 uit Weerklank. En dan zingen we uit dit lied, pret 1, 2 en 4, lied 455 vers 1, 2 en 4. gemeente, gaat u dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere voor u en voor allen die bij u horen. Wees ook hen tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.